Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen op Psalm 146 en daarvan het eerste en het derde vers. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel, hebt rijke stof en zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146 vers 1 en 3. Gemeente, we mogen ook vanmorgen luisteren naar de goede geboden van de Heere God. En daarna willen we samen zingen op Psalm 134, het eerste en het tweede vers. Loof, loof nu alle Heere, Heer, gij zijne knechten geven meer en hef uw handen naar omhoog. Psalm 134, vers 1 en 2. Stellen we ons nu onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van God. Hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden en ook volkomen heeft vervuld, hij heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we gaan nu over tot de bediening van de heilige doop aan Olivia. En we lezen daarom eerst een uitleg van de doop, het doopformulier. En dat luidt als volgt, ik lees het u voor. Samengevat houdt de leer van de heilige doop de volgende drie dingen in. In de eerste plaats, wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust. Zodat we niet in het koninkrijk van God kunnen komen, behalve als we opnieuw geboren worden. Dit leren we uit de ondergang in het water en door de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En op die manier worden we opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben. Ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van de zonden door de Heer Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht. Dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons God de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en dat Hij ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van God de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Op die manier wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat we uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven helemaal rein een plaats zullen krijgen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten wij aan Gods genade niet twijfelen, maar ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen. Daarom mogen we hen toch daarom niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Want wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, dat geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad in hun generaties, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Datzelfde zegt Petrus met de volgende woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend, omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, hoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Omdat we deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we nu zijn heilige naam aanroepen. Laten we samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn 8 zielen in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de farao, de verharde farao, met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid. Daardoor werd de doop al aangeduid. En we bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat u Olivia in genade wil aanzien. En door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wil inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Omdat ze haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd mag zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, omwille van u getroost mag verlaten. En dat ze op de laatste dag onbevreesd voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, mag verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen nu, terwijl Olivia wordt binnengebracht, Psalm 105 en daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, het 5e vers. Geliefde Robert en Inske in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bij geloof gebruiken. En omdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, moeten jullie van jullie kant op de volgende vragen oprecht antwoord geven. En ik vraag jullie daarbij op te staan van jullie zitplaats. Ten eerste belijden jullie dat Olivia, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen is, dat ze toch in Christus geheiligd is en daarom als lid van zijn gemeente hoort gedoopt te zijn. Ten tweede belijden jullie dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en die in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, dat dat de ware en volkomen leer van de zaligheid is. En ten derde beloven jullie en nemen jullie voor jullie rekening om Olivia, van wie jullie vader en moeder zijn, bij het opgroeien in deze leer naar jullie vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Pronk? en van moeder Pronk. Dan kunnen we nu overgaan tot de bediening van de Heilige Doop. Dan mag ik de jongens en meisjes naar voren vragen. Jongens en meisjes, dan kunnen jullie het goed zien. Nou, kom hier maar voor staan. Blijf maar voor het trapje staan. Dan kan iedereen het goed zien. Goed? Nou, moet je goed opletten hoor. Want nou gaat het gebeuren. Olivia Salome Pronk, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu het echtpaar Pronk, gezin Pronk toe, Psalm 134, het derde vers. Jullie mogen weer gaan zitten, jongens en meisjes. Jullie mogen nog even blijven staan. Want dan gaan we nog een lied zingen. Ik hoop dat jullie het kennen. En het is misschien wel leuk als jullie dan even de kerk inkijken. Dan kunnen vaders en moeders, die kunnen jullie ook zien. Maar we gaan zingen Hoger dan de blauwe luchten. En ja, ken je die, Melle? Ken je die? Ja, nou die gaan we nou zingen. Leuk, hè? En dan aan het einde van Hoger dan de blauwe luchten, dan... Ja, dan gaat Olivia weer, die gaat weer terug. Wordt Olivia weer weggebracht, dus dan mogen jullie daarna ook weer gaan zitten op jullie stoel. Maar laten we het nou eerst maar gaan zingen samen, organist. Draai je maar om.
Thank you.
Gemeente, dan willen we de Heere God gaan danken voor de doop van Olivia. En we willen ook voorbeden doen. We denken in de voorbeden aan Mark de Bruin, die in de afgelopen week geopereerd is. We denken aan alle zieken. En we willen ook bidden voor de vergadering van de diaconie en voor de vergadering van het Moderamen deze week, het kerkenwerk. Laten we de Heere God aanroepen in een gemeenschappelijk gebed. Laten we samen bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u Olivia door uw Heilige Geest wil regeren, dat ze christelijk en godvrezend opgevoed zal worden en meer zal groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar en ons allen bewezen hebt, mag bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus mag leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zal strijden en overwinnen. En dat om u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, u de enige waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heren, ja, dat mag hier toch al beginnen, aan deze kant van het graf en van de eeuwigheid. U loven en prijzen, Heren. En dat mogen we vanmorgen ook wel doen. Als Olivia het teken en zegel van de heilige doop mocht ontvangen. En Heren, wat zijn we u daar dankbaar voor. Wat bent u goed, wat bent u groot, dat u ja, haar gaf aan haar vader en moeder, aan Robert en Inske, Heren. En dat u alle dingen wel maakte. En dat ze hier nu mochten staan bij het doopvond. Om ook, Heren, u de eer te geven. Ja, Heren, dan willen we u bidden. Wilt u Robert en Iens ook alles geven wat nodig is, ook om haar op te voeden samen met Melle. Heren, dan komt er heel veel op ouders af, ook in deze tijd, en dat weet u ook wel. Maar dan laat u ons daar niet alleen voor staan. Want dan bent u die God die uw hulp ook toegezegd heeft en dat ook elke keer weer opnieuw toezegt in uw woord. En Heren, dan mogen we op u vertrouwen. Ook als we soms onszelf misschien wat wantrouwen. Ja, Heren, u bent betrouwbaar. We danken u daar ook voor. Ja, Heren, en dan willen we zo bidden. Wilt u zijn met alle vrienden en alle familieleden die er vandaag ook omheen mogen staan. En dit mooie moment ook mee mogen maken. Geef dat het voor ons allemaal een herinnering zal zijn. Ook aan onze eigen doop. Aan de trouw van u, aan uw genade en uw gunst, die elke keer weer naar mensen uitgaat. En Heren, dat het ons ook bij u zal brengen. Dat ons klein zal maken voor u, als we uw goedheid en uw grootheid zien. Eer bewezen in de Heer Jezus Christus, hem die u naar deze wereld gezonden hebt, om te lijden en te sterven, niet voor goede mensen. Dan had hij niet hoeven komen, maar voor zondaren. Mensen waar zoveel mis mee is, die opnieuw geboren moeten worden. Maar dat werk, dat wilt u ook in ons hart uitwerken door de kracht van de Heilige Geest. En Heren, we willen u vanmorgen ook bidden. Wilt u daarvoor ook uw woord gebruiken? Ook vanmorgen, als wij nog niet leven met u, als wij nog dood zijn in de zonde. Maak ons vanmorgen levend, doordat wij uw woorden horen. Want u hebt het zelf gezegd, Heer Jezus, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En Heren, dan willen we u bidden. Weest u zo met ons deze dienst, zegent u het verdere van deze dienst. Als we samen uit het woord lezen, als we willen luisteren naar de boodschap die op ons afkomt, geef dat het ons allemaal mag raken en mag aanspreken, Heren. Dan weet u ook precies hoe het ons moet raken en hoe het ons moet aanspreken. En geeft u maar dat we uw stem erin zullen horen. Want het zijn uw eigen woorden. Geef dat we dat steeds zullen bedenken. En Heren, dat we zo onze oren mogen spitsen vanmorgen. Om te horen wat u tot ons heel persoonlijk te zeggen hebt. Dan komen wij u vanmorgen ook met alle zorgen en noden die er kunnen zijn. En dan kent u ons hart. En dan weet u, Heere, van de moeite en de zorgen van het leven. En dan weet u, Heere God, waar we mee worstelen, waar we mee zitten. De dingen uit het verleden die soms zo pijn kunnen doen. Heere, wilt u zelf ook genezing schenken waar het kan. O, op deze wereld is zoveel mis. Deze wereld die bloedt uit duizend wonden. En zo kunnen we, Heere, gebukt eronder gaan. Maar wilt u dan zelf toch laten zien en merken dat u de God bent die niet in de steek laat alle die het van u verwachten. We hebben het al gezongen. Zalig hij, zalig zij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. O Heere, als we aan uw hand toch door dit leven heen mogen gaan, dan is het leven niet altijd makkelijk. Maar mogen we toch wel ervaren dat u ons er doorheen draagt. En Heere, dan willen we u bidden voor alle zieken. En vanmorgen willen we in het bijzonder ook met name Mark de Bruin noemen. Heere, wilt u hem ook genezing geven, verder herstel na de operatie deze week. Hij heeft al zoveel pijn gehad aan zijn hernia. Heere, wil hem ook doen revalideren. Dat hij ook nieuwe krachten krijgt, ook samen met Rieneke en hun dochter. Heere, wilt u ze goed en nabij zijn. En mogen ze ervaren dat u hen helpt en draagt. Heere, we dragen zo alle zieken aan u op, ook de ernstig zieken. We denken opnieuw aan de vader ook van Petra. Heere, wil hem toch gedenken en nabij zijn. Geven, Heere, dat hij uitzicht mag hebben over de dood en het graf heen. Heere, wij bidden u voor al het werk wat in uw naam mag gebeuren. Ook het kerkenwerk, de diaconievergadering, de moderamenvergadering. Heere, daarin komen we ook bij u en zijn we ook afhankelijk van u. Ook de actie Kerkbalans die nog niet afgerond is. We dragen het aan u op, Heere. Wil zelf uw zegen erover geven dat uw werk ook in onze gemeente door mag gaan. Zo leggen we alles bij u neer wat op uw zegen wacht. Denkt u aan deze wereld in nood? In de achterliggende week was er weer allerlei nieuws. Kwam er weer van alles op ons af. Heere, laat u uw wereld niet los. Wees u met het werk van zending en van evangelisatie. Geef dat uw koninkrijk mag komen. In ons eigen land, in Nederland. Maar ook wereldwijd. O, we bidden en vragen het u. Niet omdat wij iets verdienen. Wij moeten u belijden dat wij schuldig staan voor u. Maar wij bidden het u dan ook alleen. In de naam van uw lieve Zoon. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen en we lezen uit Genesis 8. Genesis 8, vers 1 tot 19. En dat gaat, zo staat er boven, over het einde van de zondvloed. En we lezen daar Gods woord als volgt. En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en aan al het vee dat bij hem in de ark was. En God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde. Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten en de regen uit de hemel werd gestopt. Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. En na verloop van 150 dagen werd het water minder. En de ark bleef in de zevende maand op de 17e dag van de maand vastzitten op het gebergte van Ararat. En gaandeweg werd het water minder tot aan de 10e maand. In de 10e maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar. En het gebeurde na verloop van 40 dagen dat Noach het venster van de ark dat hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf los die heen en weer bleef vliegen, totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. Daarna liet hij een duif van zich los, om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet. En daarom keerde ze naar hem terug in de ark, want het water stond nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. En hij wachtte nog eens 7 dagen... Toen liet hij de duif weer los uit de ark. En de duif kwam naar hem toe tegen de avond. En zie, Er was een afgebroken olijfblad in haar snavel. Daaraan merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was. En toen wachtte hij nog eens 7 dagen. Hij liet de duif los. Maar ze keerde niet meer naar hem terug. En het was in het 600ste jaar, in de eerste maand, op de eerste dag van de maand, dat het water van boven de aarde opgedroogd was. Toen nam Noach het luik van de ark weg en keek naar buiten en zie, de aardbodem was opgedroogd. In de tweede maand, op de 27ste dag van de maand, was de aarde droog geworden. Toen sprak God tot Noach, ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn, van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach naar buiten en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. En dan gemeente nog een schriftlezing uit 1 Petrus 3 vers 18 tot 22. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden, door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als een vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover gemeente de schriftlezing. En voordat we nou gaan collecteren en gaan zingen, wil ik toch eventjes nog iets zeggen tegen de jongens en meisjes die naar de opstap gaan. Want jongens en meisjes, jullie mogen zo weer naar de opstap toe. En vanmorgen gaan jullie naar een verhaal luisteren dat de Heer Jezus heeft verteld. En misschien kennen jullie dat verhaal al wel, want het is wel een heel bekend verhaal. En het gaat over een jongen die niet meer bij zijn vader thuis wil wonen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet leuk, hè? Misschien kun je dat helemaal niet voorstellen, dat je niet meer bij mama of papa thuis wil wonen. Maar deze jongen, die wou dat niet meer. Hij zei tegen zijn vader, pap, als u straks sterft, dan krijg ik geld van u. Het geld wat wat dan over is, daar krijg ik een deel van. Maar geeft u me dat nou maar vast. En dan kan ik naar een ver land. En dan kan ik allemaal leuke dingen doen en zo, met mijn vrienden. Nou, dat was natuurlijk heel verdrietig voor die vader, hè, dat die jongen dat tegen zijn vader zei. En dan zal die vader misschien wel boos geworden zijn op die jongen, denk je ook niet? Nou nee, dat was niet zo, want die vader die gaf hem het geld. En daar gaat die jongen met dat geld. En de vader, hij kijkt die jongen na, hij ziet hem gaan. Het pijn is een hart. En de volgende morgen dan wordt die vader wakker en dan staat hij weer op en dan kijkt hij opnieuw. Of hij nog iets ziet van die jongen. Of die jongen misschien al terugkomt en elke keer weer, als hij wakker wordt, hij staat te kijken, komt die jongen er al aan. Zo gaan de weken voorbij en de maanden, misschien wel jaren. En die jongen die komt niet terug. Totdat op een gegeven moment, dan ziet die vader die jongen aankomen. En hij herkent hem meteen. Ja, die jongen die ziet er niet uit. Verschrikkelijk gewoon. Helemaal vies en mager en hij stinkt. En die jongen die probeert nog iets te zeggen. Papa, ik heb het niet goed gedaan. Maar zijn vader laat hem niet uitspreken. Hij is zo blij en hij drukt hem aan zijn hart. En dan zegt hij, haal nieuwe kleren voor die jongen. En hij krijgt ook een gouden ring aan zijn hand. En dan zegt die vader, mijn zoon was dood en hij is levend. Hij was kwijt en hij is gevonden. Nou, jongens en meisjes, Daar hebben we al gezongen samen, hoger dan de blauwe luchten, over de Heere God die van alle kinderen houdt. Maar zo is God nou, hè? Zoals die vader. Hè? En je mag altijd bij de Heere God terugkomen, ook als je het verkeerd gedaan hebt. Als je zonde beleidt en je ook van je zonde bekeert, ja, dan wil God je ook weer welkom heten. Als je bij hem terugkomt, en dat zegt God ook, hè? Kom toch terug bij mij. De Heere God is een echte vader. Veel beter dan alle aardse vaders. Daar mankeert van alles aan. Maar God is nou zo dat hij altijd op de uitkijk blijft staan. Nou, jongens en meisjes, daar gaan jullie zo bij de opstap heel veel over horen. Maar nou gaan wij eerst collecteren en ook zingen. We gaan collecteren. Onze gaven mogen we geven voor project 1028. Dat is medische zorg in India. En voor de instandhouding van de eredienst. En ook voor het kerkgebouw. En daarna gaan we zingen Psalm 84, vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God. Zij mij uw huis en tempel zang en zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer. 84, 1 en 2. Gemeente, we vallen vanmorgen zomaar midden in een geschiedenis, een bekende geschiedenis, dat wel. De Ark en Noach. Ja, waarom moet het vanmorgen nou over dit gedeelte gaan eigenlijk? Nou, daar zijn goede redenen voor. En ja, de aanleiding daarvan ligt eigenlijk, Robert en Ienske, in de naam van jullie prachtige dochter. Want ja, daar hebben we het op het doopgesprek over gehad. Hè? Van ja, hoe komen jullie nou bij die naam? En hebben jullie zo verteld? En ja, niet voor niets ook, hè, die twee namen aan elkaar verbonden. Olivia, Salome. Olivia, Latijn voor olijf. Salome, Hebreeuws. Dat heeft te maken met de vrede, de shalom van God. En die beide dingen, de olijf en de vrede, de rust, die komen in die geschiedenis van Noach die we samen gelezen hebben terug. En er is sprake van een duif die met een olijftakje in haar snavel terugkomt naar Noach in de ark. Een symbool van vrede. En als ik het goed begrijp, hebben jullie bij de naamgeving van Olivia ook aan deze geschiedenis gedacht. En jullie zeiden, nou, kan die geschiedenis ook niet terugkomen in de doopdienst? Nou, natuurlijk kan dat. Het is Gods woord tenslotte. Hè? En we willen dan in het bijzonder gaan luisteren vanmorgen naar vers 10 en vers 11 uit de schriftlezing. En ik lees dat nog een keer voor. En hij, Noach, wachtte nog eens 7 dagen. Toen liet hij de duif weer los uit de ark. En de duif kwam naar hem toe tegen de avond. En zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel. En daaraan merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was. Ja, het is mooi als je een gezin mag hebben. En als je gezegend bent met kinderen. En dat is voor jullie al de tweede keer dat jullie aan het doopvond gestaan hebben. Maar een gezin, dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. En dat zal niet altijd meevallen. En ik denk dat het voor Noach ook niet meegevallen is. Hij krijgt van God die rare opdracht om een ark te gaan maken. Een bouwproject wat heel wat jaren in beslag neemt. En ik heb me eigenlijk eens zitten indenken, ja, hoe zal dat nou voor Noach geweest zijn? Om dat te moeten doen. Om daarmee bezig te zijn. Dat lijkt mij niet zo eenvoudig. En Noach, hij heeft, niet alleen is hij daarmee bezig geweest. Maar we lezen dat in de tweede brief van Petrus. We hebben vanmorgen uit de eerste brief van Petrus gelezen. Maar we lezen dat Noach ook gepreekt heeft. Hij was een prediker de gerechtigheid. Nou, dat is ook geen makkelijk werk, dat kan ik u verzekeren. En Noach, ja, hij had ook niet echt een dankbare gemeente. Want hij bracht natuurlijk ook een boodschap die echt niet zo leuk was. Hij zei, mensen, God komt met zijn oordeel. En daarom bouw ik de ark. Bekeer je daarom tot God. Ga niet langer zonder God door het leven. Breek met je zonde, kom terug bij de Heere. Er is redding voor u. De ark is bijna klaar. U mag er zo maar in. Elke hamerslag was een preek. Maar die boodschap van Noach, die vond geen weerklank. De mensen, ja, die namen hem helemaal niet serieus. Ze verklaarden hem voor gek. Veel te pessimistisch. Een overstroming, een oordeel van God? Ah, dat valt wel mee. Tegenwoordig hebben we natuurlijk die hele klimaatdiscussie. En er zijn tegenwoordig ook mensen die weer heel bang zijn voor een overstroming. Misschien ook wel terecht. Maar als ik me niet vergis, dan zijn er niet zo heel veel mensen die het oordeel van God ook serieus nemen. Dat God ons zal oordelen. Ja, dat stoot op een muur van ongeloof. En Noach die bracht die boodschap. Ja, niet omdat hij dat nou zo'n mooie boodschap vond. Maar om aan te tonen, om te laten zien. Er is redding. Er is redding in de ark. En niemand van de mensen die buiten de ark gebleven zijn, heeft ooit kunnen zeggen, ik was niet welkom. Ieder mens, wie je ook bent vanmorgen, is welkom bij God. Is welkom bij de Heer Jezus. Noach in die ark. Ja, en ik heb me ook voor proberen te stellen hoe dat dan geweest is voor hem. Als je in die ark zit En eerlijk gezegd, ik kan me er geen voorstelling van maken. Mensen zeggen wel eens, als ze iets meegemaakt hebben, ja, je moet het zelf meemaken om het te begrijpen. En dat is denk ik van heel veel dingen waar, maar zeker ook van zoiets ja, bizars. Als dat opgesloten zitten, want dat is het toch, in de ark. En denk alleen maar eventjes aan de stank van die dieren. En ja, ik kan me er werkelijk geen voorstelling van maken, gemeente. Maar een pretje zal het niet geweest zijn. En hoe is dat dan geweest toen na 5 maanden die ark vast kwam te zitten op de Ararat? Eerst misschien een schrik, hè? Wat is er aan de hand? Ja, we drijven niet meer. Is de bodem misschien lek gegaan? Hè? Dat is die denk ik toch ook meteen gaan controleren. En daarna opluchting en misschien ook vreugdevolle verwachting. Nu komt er een einde aan de gevangenis. Nu gaat God ons verlossen en bevrijden. Ja, gemeente, ik zei die ark die kwam vast te zitten op de Ararat. Nou, dat staat er eigenlijk niet. Misschien als u toch even de schriftlezing erbij pakt. In vers 4, daar vertaalt de herziening wel hè, dat de ark bleef vastzitten op het gebergte Ararat. Maar dat staat er eigenlijk niet. Er staat eigenlijk dat de ark rustte op de berg. En de oude Statenvertaling die vertaalt het ook zo. Veel beter als u het mij vraagt. Rust. Kijk, daar gaat het om. In deze geschiedenis. En vrede, hè, dat hoort ook bij elkaar. Rust en vrede. En nou hebben jullie, Robert en Ines, Olivia heel bewust haar naam gegeven. En dat is ook een heel Bijbels gebruik. Dat vind ik ook altijd mooi als mensen erover nadenken. En zo heb ik jullie ook leren kennen als mensen die nadenken. Heel positief is dat. Noach, die heeft er ook over nagedacht. Hij heeft met profetisch inzicht heeft hij zijn zoon een naam gegeven, Noach. En dat woord rusten in vers 4, dat komt van hetzelfde woord als waar de naam Noach vandaan komt. Want Noach, ja, dat betekent ook deze zal ons troosten of deze zal ons tot rust brengen. Hoe komt de rust, hoe komt de vrede in mijn leven? Dat is eigenlijk de vraag. En misschien is dat vanmorgen ook voor u of voor jou wel een vraag. Hoe krijg ik vrede? Ja, vooral vrede met God. De ark komt tot rust. En dan duurt het nog 40 dagen voordat Noach de ark uit mag. Nou, dat wist Noach ook niet van tevoren dat het nog zo lang zou duren. Misschien heeft hij wel gedacht, nou, morgen sta ik buiten. Maar uiteindelijk worden het toch 40 dagen, hè? Een symbolisch getal. 40 dagen van verwachten, van beproeving ook, van in vertrouwen uitzien, ja dat wel, nadat God komt. En Noach, hij heeft niet stilgezeten in die tijd waarin hij nog niet van God hoort dat hij de ark uit mag. Want hij was door God in de ark gebracht, hij moet er ook door God weer uitgebracht worden. En we zien dat Noach bezig gaat, hij maakt een venster in de ark open. Ik weet ook niet precies hoe ik me dat moet voorstellen. Misschien een soort luik of zo. Ik neem aan in het dak van de ark. En hoe dan ook, hij laat door dat venster vogels los. Vogels om te testen of er alweer land in zicht is. Of er alweer land droog gevallen is. En als eerste vogel laat hij een raaf los. En het schijnt zelfs zo te zijn dat ook de ontdekkingsreizigers raven meenamen om te kijken of er ergens land was. Een raaf. Nou, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een raaf gezien? Ik wel. In de dierentuin. En ik vind dat heel indrukwekkende vogels. Want ik weet niet waar jij aan denkt bij een raaf. En misschien heb je wel eens een kraai gezien. Die kun je wel zien vliegen. In Noordwijk en in Lisse en in heel de Bollestreek. Die kraaien, ja, dat zijn van die vogeltjes, ja, dat. Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Maar zo'n raaf, ja, dat is een behoorlijke vogel, hoor. Die kan wel tot 75 centimeter groot worden, zo'n raaf. Hè. Nou, hoe groot zal dat zijn? Misschien wel zoiets. Echt groot. Een spanwijdte tot wel 1,50 meter. Wel 2 kilo zwaar. En in de dierentuin waar ik stond te kijken, daar stond ook een bordje bij. Uitkijken, want ze pikken. Zoiets. Ik weet niet meer precies wat erop stond. Dus zo'n raaf, dat is een grote vogel. Nou is de raaf in de Bijbel een onrein dier. Waarom? Ja, die dieren die eten alles. Raven eten alles. Dood of levend, dat maakt niet uit. Zaden, vruchten, insecten, reptielen, zangvogels, muizen, noem het maar op. Maar ook karkassen van dode dieren. Een onreine vogel, omdat hij dus ook ja, met het dood te maken heeft. En met het dode aas wat hij eet. Maar zo'n raaf, die kan dus al snel iets te eten vinden. En die kan ook een eind vliegen. Dus ja, ik denk dat Noach zo gehoopt heeft te ontdekken, is het land al droog. Maar wat gebeurt er met die raaf? En gemeente, ik kwam er toch achter toen ik het ging lezen, dat ik het eigenlijk altijd verkeerd gedacht heb, hoe het hier staat. Misschien dat ik dat op de kleuterschool of op de zondagsschool of zo, dat verhaal mij verteld is. Maar toch niet helemaal goed, want ik dacht altijd, Noach die laat die raaf los en die raaf die komt niet meer terug. Maar dat is niet zo. Die raaf die komt wel terug. Er staat, en leest u het maar mee in vers 7, hij liet een raaf los die heen en weer bleef vliegen. Totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. Die raaf die blijft heen en weer vliegen. Nee, hij komt niet terug bij het venster, hij komt niet terug bij Noach. Maar hij blijft zo om de ark heen vliegen. Waarschijnlijk kon hij in het water genoeg vinden aan dode karkassen die daar drijven. En als hij iets opgepikt heeft, nou, dan gaat hij toch weer terug naar het dak van de ark. En hij gaat verder niet op zoek naar droog land. Hij kan daar genoeg vinden. Noach blijkt helemaal niets aan heel die raaf te hebben. Als het gaat om de toestand van de wereld, of er alweer droog land is, dan wordt hij er niets wijzer van. En daarom laat Noach ook een duif los. Dat is de tweede vogel die hij loslaat. En een duif is natuurlijk een heel andere vogel als een raaf. Duiven zijn reine vogels volgens de wet van Mozes. Ze eten ook ja, plantaardig voedsel, meestal zaden, ook wel vruchten. En wat doet dan die duif? Nou, dat lezen we in vers 9. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet. En daarom keerde ze naar hem terug, naar Noach, terug in de ark. Want het water stond nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. De duif vond geen rustplaats. Hoort u het? Opnieuw gaat het over rust. En opnieuw wordt hier een woord gebruikt in het Hebreeuws wat alles te maken heeft met die naam Noach. Geen rust. Nou gemeente, we zien hier twee vogels. Een raaf en een duif. En ze hebben allebei iets rusteloos. Rust vinden is lastig in een wereld die overstroomd is door het oordeel van God. En die raaf, ja, dat is een onreine vogel. Hij vliegt van het een naar het ander heen en weer. Hij kan best wel wat vinden, dode karkassen. Vies, onrein, bedorven, maar het maakt hem niet uit, daar leeft hij van. De duif daarentegen is rein. En ja, hij kan vanwege het water geen rust, geen voedsel vinden. En daarom keert hij terug bij Noach. Degene die rust brengt, keert hij terug naar de ark. Zou daar voor ons vanmorgen nou ook een les in zitten, gemeente? Ik denk het wel. Herken je jezelf misschien in deze vogels? Heb jij rust? En u? Vrede? Echt diepe rust? Een diepe vrede met God? Want zijn veel mensen toch rusteloos, of niet? En nou zijn er twee soorten van rusteloosheid. Er is de rusteloosheid van de raaf, die van het een naar het ander gaat. En er is de rusteloosheid van de duif. Nou, de raaf heeft het op zich prima naar zijn zin. Al ligt de wereld onder water en onder het oordeel. Ach ja, er is vast wel wat te vinden. Mooi of lelijk, maakt niet uit. Maar de duif vindt geen rust. Hij kan zich niet met het vuil voeden, hij moet rein voedsel hebben. En zolang er water is, is er geen rust. Alleen bij Noach in de ark. En daar wacht de duif in die ark totdat er een nieuwe wereld komt. Gemeente, hoe staan wij in de wereld? Ten diepste geldt het voor ieder mens. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Lijken we op een raaf? Dat we leven van alles wat de wereld ons aanbiedt, of het nou mooi of lelijk is, daar kijken we niet naar. Al is het volgens het woord van God onrein, kun je jezelf daar nog mee voeden? Of wil je alleen voeden met wat rein is, wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat lieflijk is, wat welluidend is, waarin deugd is, zoals Paulus later schrijft in een van zijn brieven. Dat je ten diepste in de wereld geen rust vindt. En het wel eens zingt met Psalm 73, niets is er waar ik in kan rusten. Ik moet God hebben. God moet mijn God zijn. Buiten hem heb ik geen rust. En dat je daarom ook terugkeert naar de ark. En dat je je rust zoekt bij de Heer Jezus. Bij de grote rust aanbrengen. Bij de meerdere Noach. En dat je alleen bij hem je rust zoekt en vindt. En daarom wacht in hem. Totdat er een nieuwe wereld voor ons klaargemaakt is. Kijk gemeente, als u de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Dan zult u ervaren wat die duif ook ervaarde. Want dan heet de Heer Jezus je welkom. Noach die stak zijn hand uit. Hij pakte de duif en hij haalde hem naar zich toe in de ark. Zo doet de Heer Jezus ook. Ieder die tot hem vlucht, die heet hij welkom. En die haalt hij naar zich toe. We hoorden net al die gelijkenis van de verloren zoon, zoals die vader. Die het jongen aan zijn hart drukt. Zo trekt de Heer Jezus zijn duif naar zich toe. Naar zijn hart. Een raaf en een duif. Dat zijn de eerste twee dieren op die nieuwe wereld. Die opnieuw die schoongespoelde, die drooggevallen wereld. En gemeente, dat laat wel iets zien. Eigenlijk begint er na de zondvloed een nieuwe schepping. En de taal in dit hoofdstuk wijst daar ook helemaal op. Hè? Zoals met de schepping ook het land opkwam uit het water, zo is dat hier ook het geval. Die duif. En die raaf. Ja, gemeente, dit is nog niet de definitieve herschepping. Het onreine en het reine, dat leeft in deze wereld nog naast elkaar en door elkaar heen. En het leeft misschien zelfs in je hart door elkaar heen. En misschien moet je tot je verdriet wel zeggen, ja, ik herken zowel die ravennatuur als die duivennatuur. Als je dan maar vlucht naar de Heer Jezus. Door het ware geloof in hem. En je oude natuur dood. Om op te staan in een nieuw leven. Zoals we dat uit de doopformulier ook hoorden. De duif komt terug de eerste keer. De wateren zijn nog op de aarde. En dan wacht Noach nog 7 dagen. En hij laat opnieuw die duif los. En ik stel me voor dat Noach die duif 's morgens losgelaten heeft. Want we lezen dat die duif 's avonds terugkomt. Ja, hij kan hem ook in de middag uitgelaten hebben. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb het idee, gemeente, dat Noach op de uitkijk staat. Dat hij die duif loslaat en dat hij staat te kijken. Ja, misschien als dat venster boven in de ark gezeten heeft, dat hij steeds kijkt, komt die duif er al aan? Gespannen. Is de aarde droog of niet? Mogen we de ark uit of niet? En daar komt die ark, daar komt die duif bij het vallen van de avond. En kijk dan eens goed. Die duif die heeft een afgebroken olijfblad in haar snavel. Een olijfblad. Nou, dat is niet heel erg groot, hè? Zoiets denk ik. Beetje smal. Dus een klein blaadje eigenlijk. Een gebroken blad. Een stuk van een blad. Nou, veel stelt het niet voor. Maar wat zal Noach er blij mee geweest zijn? Dat stukje blad was voor Noach een brief uit de hemel. Een teken dat er delen van de aarde drooggevallen zijn. Dat er weer iets groeit. Een bewijs van nieuw leven op een nieuwe aarde. Noach en de zijnen, ze mogen straks de ark uit en opnieuw beginnen. Ja, dat olijfblad, dat is een bevestiging van de trouw van God. Een teken dat de toorn van God is afgewend. En dat de Heere God doorgaat met zijn schepping en met zijn mensen. Een stukje blad van een olijfboom, een groen snippertje. Voor ons idee maar klein, maar voor Noach ontzettend groot. Die duif met dat olijfblad is een boodschap van God en van zijn genade. Een boodschap van vrede en verzoening. Een kleine snipper maar. Een gemeente, spreekt de Heere God niet vaak op die manier, door kleine olijfsnippertjes heen. De Heere God had ook best een engel naar Noach kunnen toesturen, om precies te vertellen hoe het ervoor stond met de wereld. Maar zo gaat het niet. Noach, hij maakte eenvoudig gebruik van de middelen die hem ten dienste staan, een raaf en een duif. En het is de duif die hem een stuk van een olijfblad brengt. God werkt door het kleine heen en zo troost hij zijn volk en zijn kinderen. Mensen die rijkhalsend staan uit te kijken naar de vervulling van Gods belofte. En het is voor Noach glashelder wat die duif met dat olijfblad betekent. De Heere maakt zichzelf groot in het kleine. En zo kan misschien Olivia ook wel gezien worden als een teken van Gods trouw. Zeker, het is groot als je vader en moeder mag worden. Het is niet te vergelijken met een olijfblad natuurlijk. Wel een teken van Gods trouw en God gaat door. Een reden om dankbaar te zijn. Kleine olijfblaadjes, gemeente, hoeveel zijn er niet? Hoeveel olijfblaadjes als boodschappers van God en van zijn trouw geeft de Heere niet? Ziet u ze? Of, ja, zitten onze ogen nog zo dicht dat we al die olijfblaadjes als brieven van God vertrappen en verachten? Dat is erg. God loopt ons achterna. Met 1000 roepstemmen van genade. En Paulus zegt het. God is niet ver van een ieder van ons. En we zijn blind als we het niet zien. Als we het niet opmerken in de kleine en in de grote dingen. Ernstige roepstemmen. Lieflijke roepstemmen. De Heere die het zegt. Ik heb geen lust in uw en jouw dood. Zijn we zoals Noach? Verlangen we om van God te horen? Zitten we zo uitziend bij het venster? Als Noach daar niet had gezeten, dan had hij die duif niet gezien. Het ligt heel teer. En merk daarom op welk antwoord God je geeft. Zalig zijn we, gemeente, als we net als Noach opmerken. Als we het kunnen zien, wat God spreekt. De duif. De duif brengt het olijfblad. En zit daar ook niet iets in, toch, van die duif die neerdaalde uit de hemel toen de Heer Jezus gedoopt werd? Die duif, de Heilige Geest. De Heilige Geest die ook het woord van God thuis brengt. God de Vader die het spreekt in de doop van zijn Zoon. Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. De Vader die het zegt over zijn Zoon, hoort hem. Gemeente, ook vanmorgen moeten we bij de Heer Jezus zijn. En mogen het van de Heer Jezus verwachten. Hij die zichzelf gegeven heeft in de dood. Die geofferd werd als een duif. Die zijn leven overgaf. Die door de dood heen. De dood van het oordeel van God het nieuwe leven aan het licht bracht. En daar is de doop ook een teken van. Een teken van sterven en opstaan met de Heer Jezus. Zoals Noach door het water heen behouden werd. En zo worden wij, zegt Petrus, door die doop heen behouden. Niet dat de doop zelf ons zalig maakt, maar toch. Als een teken van het werk van de Heer Jezus. Nou, vanmorgen mocht Olivia het krijgen. Dat teken van wat de Heer Jezus gedaan heeft. En het herinnert ons aan onze eigen doop. En het herinnert ons aan de belofte van God. Ach, zou iemand kunnen zeggen, die paar druppeltjes, wat stelt het voor? Het is een olijfblad. Het is een boodschap van vrede. En zalig ben je als je op hem vertrouwt. Amen. Gemeente, laten we daar samen van zingen. Psalm 84, vers 6. God de Heere, zo goed, zo mild, is de allentijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84, vers 6. Laten we de Heere God samen danken en bidden. Heere, dat heeft Noach mogen ondervinden. Dat u het goede niet onthoudt, zelfs niet in de dood. Toen hij in die doodskist, die ark zat, begraven in het water. Maar u, Heere, hebt hem eruit gehaald en erdoor getrokken. En ja, zo is die doop als watergraf ook teken van nieuw leven. En kwam er een boodschap van vrede tot ons. Heere, geef dat wij oprecht zullen zijn als de duiven. Want het is voor hen die in oprechtheid voor u leven. En Heere, nou zijn we vanuit onszelf al van die raven die maar pikken en doen. O Heere, geef dat uw woord van morgen iets zal uitwerken in onze harten. Want we kunnen het naar geluisterd hebben, we kunnen het mooi vinden of niet mooi vinden. Maar het is uw woord, Heere. En u komt er toch een keer op terug. En lieve Heere, geef dan dat wij hem hebben leren kennen, die grote rustaanbrenger. De Heer Jezus Christus. Die het gezegd heeft, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, Heere. Dat we het niet buiten hem zoeken. U hebt hem gezonden naar deze wereld en geopenbaard. U hebt het zelf gezegd, luister naar hem. Toen die duif uit de hemel neerdaalde, Heere, we bidden u, geef dat we hem mogen zien. Met ogen van geloof en dat we zo op u mogen vertrouwen en op u mogen bouwen, iedere dag opnieuw. Heere, we gaan hier weer vandaan. We mogen elkaar zo nog ontmoeten bij de koffie en de thee. We bidden u om een goede ontmoeting. Heere, wilt u zelf bij ons zijn, ook het verdere van deze dag. Denk aan ons in uw genade. Aan de doopouders, aan alle die hen lief en dierbaar zijn. Ja, Heere, aan ons allen. Aan heel de gemeente. Heere, we bidden u om uw zegen en uw nabijheid. En we vragen het u niet om iets in ons, maar om Jezus wil. En om het offer wat hij bracht. Amen. Gemeente, dan zingen we tenslotte nog Psalm 146, vers 6 en 8. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Die in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En het is de Heere van alle Heeren, Sions God geducht in macht. Die voor eeuwig zal regeren van geslachten tot geslacht. 146, vers 6 en 8. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.